Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
Beleggerspanel.
Zijn small caps risicovolle investeringen of een uitstekende toevoeging in ieders portefeuille? En lukt het Aegon om de leidende levens- en pensioenverzekeraar te worden in Amerika? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Corné van Zijl van Cardano en Lodewijk van der Kroft van Comgest. Welkom heren, geachte leden.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ook gevestigde namen, dus die weten hoe het hier aan toe gaat. De laatste transactie, daar ben ik uiteraard benieuwd naar. Corné, welke is dat in jouw geval?
Ja, dat is Flow Traders.
Flow Traders.
Ja.
De vuilnismannen van de beurs.
De vuilnismannen van de beurs. Ik vind het een mooie omschrijving. Het leuke is, dit is altijd een strategie die ik sowieso voor de vakantie doe. Dan leg ik gewoon een aantal limieten in naar boven. Voor aandelen die ik al heb. Naar beneden aandelen die ik wil bijkopen. En Flow Traders wordt zo erg gedaald dat ik opeens vanochtend een bliepje kreeg van u heeft de Flow Traders gekocht. Dus dat betekent dat de koers zo ver gedaald is. Ik vind het een aandeel een mooie bescherming tegen mogelijke daling van de koersen. Want dat betekent dat de Flow Traders over het algemeen goed doet. En zeker als er wat paniek uitbreekt, dan gaan de marges ook nog eens omhoog. Maar voorlopig gaat het natuurlijk heel erg slecht. Want het is zo rustig op de beurs. Er gebeurt niks, de transacties zijn laag.
Wordt een geweldig panel dit.
Dus het
wordt helemaal niks.
De kwartalen worden voorlopig niks. Maar ja, beleggen doe je met oog op de toekomst. En ik voorspel nog wel eens een keertje wat reuring in de markten. En dan moet je dit soort aandelen hebben.
Lodewijk, wat is jouw laatste transactie?
Ja, normaal gesproken kom ik wel met een individueel aandeel. Maar deze keer, omdat we toch een beetje de zomer ingaan, misschien een goed moment om eens na te denken over pensioen, sparen en dergelijke. En dan wil ik toch de luisteraar toch wel op attenderen dat als je niet zeg maar goede ideeën hebt, zoals Corné, dat een MSCI Wereldindex een heel goed alternatief is natuurlijk. Je moet wel je realiseren dat die MSCI Wereldindex, er zitten allemaal grote bedrijven in. Met name Amerika is daar groot in vertegenwoordigd. En is alleen maar groter geworden. Ik heb er even naar gekeken, maar is 69% van de wereldwijd grootste bedrijven vertegenwoordigd tegenwoordig Amerika erin. En de IT is 24% erin. Dus dat heeft allerlei consequenties wellicht op de lange termijn.
Dus je moet die weging wel in oogenschouw nemen?
Nou, ik denk dat het goed is om je dat te beseffen. Ik denk niet dat je moet proberen om dat te gaan timen of iets dergelijks. Ik denk dat je gewoon elke maand een kleine inleg moet doen. En dan komt dat vanzelf wel goed. Vergeet niet dat decennia geleden stonden hele andere bedrijven aan de top. En dan hadden we nog nooit van Nvidia gehoord.
En je zegt daarmee zit je goed, daarmee zit je veilig. Als je dat consequent doet...
Ik denk dat het een relatief veilige belegging is. Als je kijkt over de afgelopen 10 jaar maak je 10% rendementen mee. Weinig professionals die je dat na kunnen doen. En zeker als je de kosten laag weet te houden, dan is dat voor je pensioen heel verstandig.
Via de MSCI World Index meteen dan de blik op Amerika. En daarin zijn we niet alleen, want Aegon doet dat ook. Verkoopt de Nederlandse activiteiten aan ASR. Vermoedelijk over een paar weken officieel goedgekeurd. En dan is er ruimte en geld over om ook te groeien in Amerika via het dochterbedrijf Transamerica. En dan met name met de focus gericht op de middeninkomensmarkt. Nog even één stap terug, Corné. Waarom heeft Aegon toch tamelijk radicaal besloten om zich uit Nederland goed volledig terug te trekken?
Ja, omdat ze daar te weinig toegevoegde waarde zagen. En juist heel veel toegevoegde waarde om het te verkopen. Zo heb je synergie-effecten tussen Aegon Nederland en ASR. En op die manier profiteer je dus optimaal. En twee verzekeraars samen. Nou, ik ben zelf vaak genoeg onderdeel geweest van een fusie of overname. Dat ik weet dat je heel veel synergie-effecten kan bereiken. Nou, die gaan ze dus ook bereiken. Dus dat betekent dat 1% 3 is. Nou, daar profiteren ze dus heel duidelijk van. ASR gaat er ook van profiteren. Maar ASR is de overnemende partij. Dus betaalt een mooie premie voor de activiteit. En dat blijkt ook wel uit de opbrengst die ze Aegon daarvoor heeft ontvangen. Gelukkig denken ze ook vooral aan de aandeelhouders. Daar gaat een heel groot gedeelte
van. 1,5 miljard, meen ik, hè?
Initieel, maar het gros van het bedrag wordt door aandelen, inkoop en verhoging van de dividend. En uiteindelijk hebben ze natuurlijk altijd nog het belang in ASR zelf, wat als een soort potje kan dienen voor mochten ze echt iets bijzonders willen. Misschien een overname, misschien uitkering als ze niks weten te vinden.
Ja, want dat is het, hè? Als er geen betere bestemming voor te vinden is, dan kan die aandeelhouder zich opmaken voor nog een keer een extraatje.
Ja, inderdaad. Ik zag een analist snel uitrekenen dat wat er nu bekend is, dat ze dus 80% van de totale beurswaarde in de komende 5 jaar kunnen uitkeren aan de aandeelhouders. Overigens gelijk eventjes full disclaimer, ik heb zelf aandelen Aegon. Maar dat betekent dus dat er de uitkeringen die mogelijk zijn serieus groot kunnen zijn van ten opzichte van de huidige prijs. En dat is best wel leuk. En de huidige CEO laat zien dat hij doet wat hij belooft. En dat is denk ik een hele belangrijke voorwaarde. Want er zijn wel meer bedrijven die heel veel beloftes hebben. Maar deze voert het ook echt daadwerkelijk allemaal uit. En het feit dat je als Nederlands bedrijf je Nederlandse tak verkoopt aan iemand anders, vind ik toch wel een getuige van het feit dat je echt ver bereid bent te gaan. En dat zullen niet veel andere bedrijven
bold laten. Move. Moet dat geprezen worden, Lodewijk?
Ja, dat lijkt me wel. Ik kan me er helemaal wat bij voorstellen. Full disclosure, wij hebben geen positie in Aegon.
Maar je hebt ook wat minder met verzekeraars, als ik goed ben ingelegd.
Verzekeraar vinden wij lastig te waarderen, eerlijk gezegd. En ook als ik nu naar de cijfers weer kijk, dan denk ik van, er valt heel veel financial engineering op los te laten. Corné gaf daar 2 mooie voorbeelden van. Maar aan de andere kant, waar is de groei? En die groei in verzekeringen, die is gewoon heel erg laag. Dat is de reden waarom we in ontwikkelde markten, zeg maar, niet echt naar verzekeraars kijken. Aegon denkt dat de groei in Amerika een stuk hoger is. En dat is de reden waarom ze voor Amerika kiezen.
Maar Amerika is toch ook een ontwikkeld land, of niet?
Ja, maar ze zien een stuk van de markt die minder verzekerd is. En daar willen ze zich op richten. Dat kan heel goed zijn. Een paar maanden geleden hadden we het hier ook over Aegon. Toen wilden ze richten op Brazilië en China. Daar was ik zelf wat sceptischer over. Omdat ja, daar zijn nou eenmaal heel veel gevestigde lokale partijen. Aegon is in Amerika een gevestigde partij met Transamerica. Nummer 10, geloof ik, aan assets wat ze daar beheren. En voor de Amerikaanse markt althans. En ja, dus daar heb ik wat meer vertrouwen
in. Maar wel met enige voorzichtigheid omgeven.
Nou, kijk, je ziet dat ook op de beurs natuurlijk. Hè. Die verzekeraars die hebben ongelooflijk lage waarderingen. Dat is waarschijnlijk de reden waarom Corné een positie erin heeft.
We zouden het hem kunnen vragen.
Nou, 6 keer de verwachte winst is niet echt een hoge waardering te noemen. Maar goed, zoals Lodewijk al zei, het is moeilijk om te waarderen. En die winst is anders dan bij gewone bedrijven. Dus daar moet je zeker, je moet vooral naar dingen als free cashflow kijken of het cashflow genererend vermogen wat ze daarbij hebben.
Nou, daar gaan ze stappen in zetten.
Ja, hele grote stappen inderdaad. Overigens ben ik wel iets wat sceptisch ook over de stappen die ze dus in Amerika gaan maken. Want het is niet dat het een ontgonnen markt is. Het is niet zo dat je zegt, nou, dat is een gat in de markt. Als nummer 10 is dat de markt die wij gaan pakken. En de 9 partijen boven jou hebben daar nog nooit naar gekeken.
Nou, laten we even kijken waarom Lard Friese, dat is die topman die doet wat hij belooft, hè, jouw woorden, daar zelf over zegt.
Daarin hebben wij echt een unieke capability die de anderen gewoon niet hebben. We hebben de beschikking over een agentennetwerk van zo'n 67.000 agenten. Dat we ook willen groeien in Noord-Amerika. Daarmee zijn we in Canada zijn we de grootste. En in Noord-Amerika zijn we de 2 na grootste die met zo'n netwerk. Dus dat geeft ons een unieke mogelijkheid om daadwerkelijk toegang te hebben bij die gezinnen en huishoudens. En andere maatschappijen hebben dat gewoon niet.
Ja, het is dat agentennetwerk, dat is al groot en dat moet de komende jaren van 67.000 agenten, meen ik, groeien naar 110.000. En daarmee kom je wel bij mensen binnen die tot nu toe wat minder goed bereikt worden. Corné, korte samenvatting van zijn woorden.
Ja, een goede samenvatting, maar ik moet zeggen, als je gaat kijken naar de huidige trends, bedrijf als Lemonade, die uitermate succesvol heeft ingezet op het juist niet direct, want een verzekering is ook maar een stom financieel product. En waarom heb je daar een agent voor nodig? Dus ik denk dat de trend juist is naar,
omdat die mensen er anders überhaupt niet over nadenken, blijkbaar.
Ja, dat kan. Maar ik denk dat er meer juist een richting is, richting digitaal, en minder dus menselijke tussenpersonen.
Oh, ja, dus het verkeerde paard om op te winnen?
Nee, dat denk ik niet. Ik ben alleen bang dat Aegon niet heel lang meer in Nederland verbonden zal zijn. Want 70% van de premieinkomsten die gaan eerdaags uit Amerika komen. Dus je kan je afvragen hoe lang het nog duurt voordat we Aegon kunnen uitzwaaien.
En zou dat erg zijn?
Nou, dat zou voor Nederland zou dat wederom jammer zijn.
Dat is dus hebben natuurlijk nu toch wel heel duidelijk aangegeven het hoofdkantoor in Nederland te houden. Ja. Zometeen wordt het gros van het geld verdiend in Amerika.
Ja, dan wordt het toch vaak lastig om hier in Nederland te blijven. De waardering voor Europese verzekeraars is niet heel anders volgens mij dan Amerikaanse verzekeraars. Dus om die reden hoef je niet te verkassen, zoals Shell wel af en toe dat suggereert.
Misschien dat je wel te maken krijgt met een ander toezichtsregime.
Dat zou heel goed kunnen, maar daar weet ik te weinig vanaf. Wellicht dat Corné daar wat zinnigs over kan zeggen.
Nou, niet over het toezichtregime moet ik zeggen. Maar ik moet, over de waardering ben ik het niet eens met Lodewijk. Want de waardering van de gemiddelde levensverzekeraar in de Verenigde Staten is 10. En nou ja, van Aegon is 6,5. Dus daar zit dan nog wel wat potentie in. En ik zou het ook heel zonde vinden als Aegon zou verkassen naar de Verenigde Staten. Maar aan de andere kant, eigenlijk is het wel logisch als ze dat zouden doen. En de woorden van meneer Friese, die hoor ik aan. Maar woorden zijn goedkoper. En we hebben al zoveel voorbeelden van beloftes van CEO's gehad. En
nou, jij vindt zijn woorden blijkbaar net iets minder goedkoop dan de woorden van vele andere topmannen.
De woorden over zijn operationele activiteiten, die wil ik graag geloven. Ik denk als er maar voldoende druk is en op een gegeven moment in de bestaande situatie is het, iedereen weet dat het dan logisch is als je een Amerikaans bedrijf hebt om dan ook de holding in Amerika te hebben. Dus ja, ik zou het jammer vinden, want ook zoals Lodewijk zei, het gaat wederom dan een mooi Nederlands bedrijf naar het buitenland. Maar ja, wat is er nog Nederlands aan Aegon?
Nog heel kort terug naar wie ze nou willen bedienen. 68 miljoen huishoudens gaat het om, middeninkomens. Is dat nu ook om ervoor te zorgen dat je niet al die andere gevestigde verzekeraars tegenkomt die zich richten op rijkere Amerikanen, dat je dus een makkelijker wedstrijd te spelen hebt?
Nou ja, ze denken dat ze daarmee voordeel hebben met dat agentennetwerk. Je moet wel kijken naar de middenklasse, zoals ze die definiëren. Tussen de 50.000 en $200.000 in inkomen. Nou, dat zou in Europa zou dat geen middenklasse meer heten. Maar in Amerika blijkbaar wel. En die markt is groot. En ja, ze lijken een soort van strategie te voeren zoals de Democraten. Die denken namelijk dat ze ook heel veel stemmen kunnen winnen bij tweede, derde generatie immigranten die succesvol in Amerika zijn. En ja, Aegon volgt dat pad.
We gaan een ander pad volgen in deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Corné van Zijl en Lodewijk van der Kroft zijn de leden van het beleggerspanel. Het lukt small caps, beursgenoteerde bedrijven met een relatief kleine marktkapitalisatie, maar met moeite om de weg naar boven te vinden. Gevolg is dat ze zeker ten opzichte van de large caps relatief goedkoop zijn. Het FD bespeurde eerder deze week enthousiasme bij koopjesjagers. Nu je toch zo goed in de definitie kwesties zit, Lodewijk, wanneer zou jij een bedrijf een small cap noemen?
Nou, een echte small cap, dan heb je het vaak over marktkapitalisatie rond de 1 miljard. Daarboven heb je midcaps, 5 miljard en om en nabij. En alles boven de 10 miljard, dat wordt dan op een gegeven moment een large cap. Maar ja, dat is ook een beetje een definitiekwestie die niet iedereen op dezelfde manier hanteert.
En de karakteristieken van die grote groep small caps, wat voor bedrijven zijn dat? Waar zijn die met name in vertegenwoordigd?
Nou, ze zijn cyclischer qua samenstelling. Meer industrials zitten erin. Dus industriële bedrijven die sterker afhankelijk zijn van de economische cyclus. En dat maakt dat ze ook meer last hebben gehad van de tegenwind die we de afgelopen 16 maanden hebben gehad.
En je hebt het er wat minder vaak over op de radio in dit programma. Er zijn minder analisten die het volgen. Er is misschien toch ook, Corné, aanzienlijk minder handel in aandelen van small caps. Gebeurt er eigenlijk wel wat?
Nee, en dat is eigenlijk wel mooi, want dat betekent hoe minder aandacht, hoe meer koopjes je er kan vinden. En zeg maar, de echt goede lange termijn beleggers zijn over het algemeen oververtegenwoordigd in dit segment. Omdat je dan, als je goed je huiswerk doet, en in Nederland zijn er een aantal voorbeelden van vermogensbeheerders die zich daar puur op richten en ook succesvol zijn. En dan heb je wel heel veel geduld nodig. Want de afgelopen jaren, als er nou één segment is geweest waar je uit had moeten blijven, is dit segment wel. Want juist de large caps en dan met name de paar large caps, de Magnificent Seven in de Verenigde Staten, die trekken de hele beurs en de rest blijft allemaal achter. En wat Lodewijk al zei, dit is echt een heel cyclisch segment. Dus als je naar de onderliggende winstgevendheid kijkt, die van de S&P 500 is aan het stijgen de afgelopen periode, terwijl de Russell 2000 bijvoorbeeld aan het dalen is. En datzelfde beeld zie je in mindere mate ook in het vasteland van Europa terug.
Maar het FD schrijft over Annex Filtration. Ik laat even in het midden wat ze nou precies doen, iets met de membranen. Introductie op de beurs was er sprake van een omzet van 1 miljoen, nu 2 miljoen. Grotere projecten in de pijplijn. En toch is die waardering niet of nauwelijks van zijn plaats gegaan. Dat is dan toch eigenlijk moeilijk met elkaar te rijmen, Lodewijk?
Nou ja, dat kan natuurlijk ook te maken hebben met de prijs waar tegen het initieel naar de beurs is gegaan.
En is een goede context.
Nou, kijk, het probleem natuurlijk is ook bij die kleinere bedrijven, daar betaal je voor groei. En groei heeft het afgelopen periode heel lastig gehad, omdat de risicovrije rente is gestegen. En dat betekent dat beleggers minder willen betalen voor toekomstige winstgroei.
Maar technologiebedrijven gelden er ook als groeiaandelen?
Ja, maar veel van deze bedrijven zijn nog niet winstgevend. Of zijn onvoldoende gevestigd om mensen het vertrouwen te geven dat je daar echt een hoofdprijs voor
hebt. Maar als je maar lang genoeg de tijd neemt, als je de lange termijn in ogenschouw neemt, dan...
Ja, dan kan het interessant
welkom
zijn. Alleen het probleem is, Corneille haalde het ook aan, dat actieve managers vaak een belangrijke allocatie naar smaller bedrijven hebben. Maar dat heeft ze heel veel geld gekost en een relatieve performance de laatste tijd. Omdat je misschien wel hele mooie bedrijven kan vinden, maar als het te lang duurt voordat je gelijk krijgt, dan word je tussentijds voor je afgerekend. Want ja, de lange termijn bestaat uit heel veel korte termijnen. En de klanten die worden ook nerveus.
Staat die al in je boekje, Corné, met beurswijsheden? De lange termijn bestaat uit heel veel korte termijnen?
Nee, maar nu zou zomaar pagina 366 kunnen komen. Ja.
Ja, moet je nu, want dat was een beetje de teneur in het FD-artikel, op zoek naar koopjes, of is het moment nog niet daar?
Nou, ik denk dat je op lange termijn altijd moet gaan kijken naar de onderliggende winstgevendheid en de vooruitzichten daarvan. Want dat is uiteindelijk wat de koers drijft. En of er nou een hype met AI is, of een hype met weet ik veel wat. We hebben al zoveel hypes gehad de afgelopen tijd. Clean energy, marihuana aandelen, noem het altijd maar op. En iedere keer werd je teleurgesteld als je op het hoogtepunt van zo'n hype instapte. Dus je moet altijd kijken naar de onderliggende winstgevendheid en gaat die omhoog. En als dat bij NX Filtration zo is, dan ik ken de case zelf niet. Maar ik denk wel dat de IPO een belangrijke rol speelt. IPO is probably overpriced. Zou zomaar eens ook voor dit bedrijf kunnen gaan. Nogmaals, ik ken de case niet goed genoeg om daar echt een significant waardeoordeel over te geven. Maar uiteindelijk is dat waar het om draait. En dat geldt voor ieder bedrijf. En ook hooggewaardeerde bedrijven kunnen dan hun koersen rechtvaardigen door maar hard genoeg te waarderen. Amazon was ook ooit eens een heel duur bedrijf. Google ook, ASML ook.
Tot slot, twee Duitse bedrijven in de problemen. Het chemiebedrijf Lanxess kondigde een winstwaarschuwing af. Dat leidde tot grote beroering in de hele sector. Siemens Energy, ook van Duitse origine, moest toegeven dat het nog altijd worstelt met technische problemen van zijn windturbines. Gaat ze ook veel geld kosten. Laten we, Corné, beginnen bij Lanxess. Oud onderdeel van Bayer. Moest dus zeggen dat het allemaal tegenviel. Dat de vraag maar niet echt op stoom kwam. En dat leidde ook tot paniek of tot koersdalingen bij collega chemiebedrijven. Waarom is dat zo? Dat je als het ene bedrijf sombere berichten naar buiten brengt, plotseling ook rode vlaggen ziet bij anderen?
Nou, om de simpele reden dat als je gaat kijken naar de factoren waar Lanxess het over heeft, hogere kosten, moeilijk doorprijzen van richting de eindproducten, dat iedereen denkt, ja, maar daar kan iedereen dus last van hebben en dus gaan alle koersen naar beneden. Het is wel zo als je sinds de afsplitsing gaat kijken dat Lanxess eigenlijk altijd al een problemenkindje is geweest. Binnen de hele sector doen zij het bij verre het slechtste over de lange termijn.
Dus wat voor Lanxess geldt niet per se voor BASF? Om maar een bedrijf te doen.
Nee, dus dat wordt interessant. Maar het zijn wel dusdanig algemene factoren waar een BASF ook mee te maken heeft. Die heeft ook te maken met hoge energieprijzen, hogere inputprijzen, hogere loonkosten. En dus was dat gewoon meer een alarmsignaal van, joh, let op, dit zijn algemene kostenontwikkelingen. Daar kan iedereen wel last van hebben.
Wat zegt het over de gemoedsrust op de beurs? Dat als je iets moet melden dat een beetje tegenvalt, dat je daar direct op wordt afgerekend. En jij niet alleen, maar de hele sector.
Nou, de koersen hebben het natuurlijk op zich heel erg goed gedaan dit jaar. Dus, en de onderliggende verwachte winsten zijn per saldo over de MSCI World gemeten een paar procent gedaald. Dus dat betekent dat echt wel heel veel verwachting in zit dat het allemaal goed zou komen. Ja, en als het dan toch opeens niet goed komt, dan zijn de koersdalingen vrij groot. En we hebben best wel een lijstje gehad. Even uit mijn hoofd gaf 15 grote winstwaarschuwingen dit seizoen al. En over het algemeen worden die echt wel hard afgestraft. En nou weet ik niet hoe in dat historische context is, maar dat de afstraffing groter is dan in andere periodes.
Dan naar een serieuze afstraffing van Siemens Energy. Verloor vorige week, eind vorige week, meer dan een kwart van zijn waarde, beurswaarde. Allemaal te wijten aan Soris bij een Spaanse dochter in windturbines. Lodewijk, wat scheelt eraan? De rekening loopt op, geloof ik.
De rekening loopt op naar 1 miljard euro. Alleen er ging wel 7 miljard van de marktkapitalisatie van het bedrijf af. Om eigenlijk aan te sluiten bij de opmerking van Corné net, dat in deze periode bedrijven hard worden aangepakt als het eens een keertje tegenvalt. En het probleem voor dit bedrijf is enerzijds specifiek. Er zijn een aantal specifieke problemen in die windturbines. Aan de andere kant kan je zeggen dat die hele clean energy heeft het toch ook al heel erg lastig. En dat zit ook weer in dat groeiverhaal. Groei heeft het over de hele linie lastig.
Ja, maar Europa, Fit for 55, reductie, nieuwe vormen van energie.
Het zijn natuurlijk uiteindelijk allemaal infrastructuurbouwers. Ze hebben inputkosten, ruwe materialen die ze moeten aanschaffen. Kosten die niet doorberekend kunnen worden. We hebben het net bij Langsys erover gehad. Daar heeft dit soort partijen hebben hier ook gewoon last van.
Dus het komt ook niet op korte termijn.
Dus het is ordinaire margedruk die er plaatsvindt. Of het nou in de solar panels is of in de batterijenbusiness.
Er mag toch wel enige verbazing wekken dat terwijl iedereen de mond vol heeft over de energietransitie, daar ook budget voor reserveert, dat deze bedrijven blijkbaar niet komen bovendrijven. Sterker nog, sterke tegenwind, om het maar even zo uit te drukken, ervaren.
Nou ja, Siemens Energy maakt geen winst. En de hoop is dat het de komende jaren wel gaat gebeuren. En uiteindelijk komt men, we hebben 2 jaar geleden enorme hype gehad. In alle alternative energy, de clean energy ETF's, is dramatisch geweest sinds die hele hype. Dus wat dat betreft komt nu het besef, ja, ook die bedrijven moeten winst gaan maken. En als ze dat niet kunnen, worden ze afgestraft. Dus het is leuk dat er zoveel lange termijn groei en hoop in zit. En ik denk ook wel dat het eruit gaat komen. Maar uiteindelijk, in de tussentijd, moet je wel winst gaan maken. En dat geldt voor alle bedrijven. En in alle hype zie je dat er heel veel hoop is, met heel veel verwachtingen. Maar als het er op korte termijn niet uitkomt, kunnen mensen best wel teleurgesteld zijn.
Beetje net als bij Jerry Maguire, klassieker op film. Show me the money.
Dat hebben jullie niet gedaan. Wel je wijsheden weten te etaleren, inclusief een tegelwijsheid voor de volgende druk van het boek van Corné. Corné van Zijl van Cardano, dank voor je komst. Zeg ik ook tegen Lodewijk van der Croft van Comgest. Tot een volgende keer.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
En dat panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen gaat het over de strijd tegen ontbossing of de strijd voor de Zwarte Jaguar.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.